Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Door meneer Scherlingerhout gaat voor het orgel wordt bespeeld door Bert van Ginkel en Harry doet de lezingen. En na afloop is er gelegenheid tot koffie drinken. Een aantal mededelingen. Eerst een trieste. Gistermiddag is de heer Adriaan van Loon uit de batterij overleden in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaartdienst zal plaatsvinden of op vrijdag of op zaterdag hier in de kerk en de begrafenis is in Maden. In een moment van stilte willen we de overledene gedenken. Dank u wel. De collecte vandaag. De eerste rondgang is voor de clinicclowns, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het onderhoud van het orgel. Volgende week zondag is er dienst in de kerk van Hoge Zwaluwe en daar gaat de heer Ad ten Beste voor. We beginnen vanochtend met ons aanvangslied, lied 314, de versen 1 en 2. Indien mogelijk zingen we die staande. Ik wens u allen een goede dienst toe en dominee, ik wens u God zegen.
Moet je dit niet afdekken? Ja, nee, moet je dit niet afdekken? Het is een hele oude Bijbel, joh. Ja? Oké. Okay. Samen een moment stil zijn voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons in deze wereld begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van lied 314, het derde vers.
Open heart and
Woorden van bemoediging horen wij vanmorgen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. Ik lees u de versen 27 tot 30. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor alle die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Tot zover Gods woord. Wij zingen lied 25a, de versen 1 en 2. Mijn ogen zijn gevestigd op God, of hij mij redt. Zullen we de Heer een zegen vragen over deze dienst. O Heer die onze Vader zijt, wij komen tot u in dit uur om u te vragen met ons te willen zijn. U bent onze toeverlaat in goede en in kwade dagen. En we verlangen ernaar u te mogen ontmoeten in deze dienst. Stel ons hart open voor u en de boodschap die wij van u ontvangen mogen. Schenk ons nieuwe krachten, zodat we gesterkt uit deze dienst mogen komen en het leven weer aan kunnen. We kunnen soms bedreigd worden door mensen die ons het licht in de ogen niet gunnen, die ons geestelijk naar het leven staan. Het kan een mens moedeloos en verdrietig maken. Je zou als Mordechai het onrecht willen uitschreeuwen over de straten, gehuld in rouwbeklag. Je zou willen rouwen om wat de ene mens de andere kan aandoen. In dagen dat we tegen die zorgen opzien als tegen een berg, kan de verlatenheid dan toeslaan? Dan voelen wij ons vervolgd door de zorgen die ons kwellen. Maar dan mag er toch een lofzang op onze lippen zijn, omdat we weten dat u er altijd bent. Dat we schuilen mogen onder uw vleugels, zodat we weer op adem kunnen komen in de malle molen van het leven. We mogen weten dat u ons tenslotte altijd bevrijden zult uit de macht van het kwaad. U bent ons baken van hoop. En daarom vragen wij u vanmorgen of u uw geest wilt zenden, of die op ons mag neerdalen en ons mag verlichten. Open uw woord voor ons en laat ons waarachtig zien. Geef dat het een onderwijzing mag zijn die ons troosten mag in een wereld die ons belaagt. Maak ons rijker door de genade die u ons betonen wilt. Dat wij zo uw woord mogen horen en verstaan. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Gods woord horen wij vanmorgen uit het Oude Testament, uit het boek Esther. En we lezen daarvan het hele hoofdstuk 4, omdat dat nou eenmaal een samenhangend verhaal is. Eerst lezen we de versen 1 tot 9, dat doet de lector, dat doe ik niet. Dan zingen we aansluitend lied 71, de versen 1 en 3. En dan na de versen 10 tot 17 zingen we van diezelfde psalm de versen 8 en 11.
Ja. Esther 4. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw. Zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden, ze vasten, ze huilden en weeklaagden. En velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hattach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hattach naar Mordechai die op het stadsplein voor de koningspoort stond. En Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mede te delen hoeveel zilver Hachman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hattach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Zij moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hattach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over.
MUZIEK
Esther droeg Hattach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt. Voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt, die persoon die wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend vanaf. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je nou maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet, drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Zal ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen.
Zingen na de preek, zonder nadere aankondiging, uit de Evangelische Liedbundel, lied 174, de versen 1, 2 en 3. Maar voordat het zover is, gaan we samen nadenken over wat we in het boek Esther in hoofdstuk 4 hebben gelezen. En als kapstok, zo noem ik dat, gebruik ik een gedeelte van vers 14... waar Mordechai tegen Esther zegt, wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Het thema van vanmorgen is uitverkoren zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Het is de conclusie van Mordechai. Esther is een bange vrouw. Die helemaal geen zin heeft om het risico lopen te sterven. En dat dan alleen maar omdat ze de moed opbrengt om ongevraagd naar haar eigen man te gaan. Laten we eerlijk zijn, dat kunnen we met haar meevoelen. Willekeur is onberekenbaar. Wanneer je er niet op kunt rekenen dat je eerlijk behandeld wordt, dan kun je beter op je tellen passen. Esther mag dan wel koningin zijn in Perzië. In feite is ze niet meer dan een luxe poppetje dat mag opdraven wanneer haar man daar toevallig zin in heeft. En kennelijk is dat alweer een maand geleden. Dat hij voor het laatst zin had om haar te zien. Dat is nou niet de frequentie waarmee je het vermoeden kunt hebben wel een potje te kunnen breken. Een staat waar geen recht bestaat, waar naar willekeur wordt geregeerd, daar kunnen wij ons helemaal niet zoveel bij voorstellen. In ons land worden wetten gehandhaafd en is iedereen voor de wet gelijk. En je ziet iedere keer weer dat er mensen zijn die in actie komen zodra ze denken dat ze oneerlijk behandeld worden. Dat is een goede zaak. In een land moet een mens zich niet alleen veilig voelen, je moet er ook zeker van kunnen zijn dat je niet minder rechten hebt dan een ander. En wanneer je denkt dat de overheid daarbij fouten maakt, dan mag je als burger zelf om verbetering vragen. Via een procedure of soms ook gewoon via de stembus. Er zijn heel veel landen in de wereld waar je een dergelijke mening beter voor je kunt houden. Landen waar tegenstanders worden uitgeschakeld door ze te verbannen, op te sluiten, niet toe te laten tot functies waar je ze horen kunt. Corruptie speelt altijd een belangrijke rol wanneer willekeur regeert. En machtsmisbruik natuurlijk. Macht kan op een verschrikkelijke manier corrumperen. Dat wil zeggen dat iemand die daar onder normale omstandigheden misschien niet aan toe zou geven, despotische trekjes kan gaan krijgen. Wanneer het gevoel ontstaat van onaantastbaarheid. Het Turkije van Tayyip Erdogan is daarvan een mooi voorbeeld. En Poetin natuurlijk en Trump. En wie denkt dat het alleen maar op staatsniveau kan, die moet ik dan teleurstellen. Ook op ons kleine stekje kunnen we daar soms enorm last van krijgen. Van het gevoel dat wij de norm zijn en dat van ons alles afhangt. Dat we daarom macht mogen uitoefenen om onszelf te handhaven. Dat alles daarvoor mag wijken op school, op de vereniging en soms ook gewoon in de kerk. Het is alweer lang geleden dat ook in ons land absolute willekeur heerste. Dat willekeurig op straat opgepakte mensen als groep werden geëxecuteerd als strafmaatregel. Niet omdat ze zelf iets hadden misdaan, maar omdat een ander dat had gedaan. Willekeur heeft ook alles te maken met het inboezemen van angst. En wie bang is, die laat het wel uit zijn hoofd om iets tegen het gezag te ondernemen. Zoals Esther ook bang is om iets te doen dat ingaat tegen de regels die haar gesteld zijn. Dat is menselijk. De meeste mensen hebben dat. Ook tijdens de laatste wereldoorlog was dat zo. De meeste mensen probeerden gewoon zo min mogelijk last te hebben van die oorlog. En zo passen ze zich aan. Wie zich gedijst houdt, die kan een tamelijk normaal leven hebben. Oh ja, na de oorlog kwamen natuurlijk de verhalen los. Toen bleken enorme aantallen mensen in het verzet te hebben gezeten. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar Herman van Veen zong het jaren geleden al eens. Liever laf en levend dan een held tot elke prijs. Zij die getuigen zijn geen helden, want echte helden getuigen zelden. Toch bestaan die helden wel. Alleen zijn de meesten daarvan omgekomen. En wie overleefde, had meestal helemaal geen behoefte om achteruit te kijken. Het waren mensen die zich geroepen voelden om de vijand te bestrijden, om de willekeur tegen te gaan, om de onrechtvaardigheid teniet te doen. Ze overvielen bondkantoren, ze bevrijden gevangenen, ze hielpen onderduikers. En voor al die mensen gold dat ze niet bang waren voor de consequenties. Hoewel ze het natuurlijk niet bewust zo dachten, handelden ze naar het woord van Esther: als ik dan omkom, dan kom ik maar om. Kijk, daar gaan ze de herauten van Ahasveros. Te voet en te paard stormen ze de stad uit alle kanten op. Want de wet die is uitgevaardigd moet op tijd aan alle mensen worden bekendgemaakt. De koning heeft bevel gegeven om op één en dezelfde dag alle Joden in zijn rijk om te brengen. Dat is niet echt uniek in de geschiedenis van de mensheid. Er zijn heel veel pogroms geweest in de loop der eeuwen. Zeker en vooral ook in ons eigen Europa. Op dat terrein hoeven we ons niet beter of vromer te voelen dan anderen. De laatste die in ons beschaafde wereld een poging deed het volk van God volledig uit te roeien, was Adolf Hitler. En dat is helemaal nog niet zo lang geleden. Terwijl het huidige From the River to the Sea tot precies hetzelfde oproept. Die wet is wel van Ahasveros, maar het idee kwam niet van hem. Tegen betaling kan je met hem alle kanten op. Het is corrupt zonder weerga. En daar heeft Haman een handig gebruik van gemaakt. Hij heeft het recht om de Joden te mogen doden als het ware gekocht. Maar waarom was hij dan zo gebeten op die Joden die al vele jaren in Perzië wonen, die geen vlieg kwaad deden, die geen bijdrage leverden aan de welvaart en bijna onopvallende burgers waren? Dat kwam door zijn ego. Haman kon er niet tegen dat hij door Ahasveros belangrijk gemaakt was. Want eigenlijk vond hij dat volkomen terecht. In zijn eigen ogen was hij ook geweldig belangrijk en slim en intelligent. Een daadkrachtig bestuurder die respect afdwong. Respect dat hij dan ook wel van iedereen wilde zien. Geldingsdrang in optima forma. En dus moet iedereen hem eren en mag niemand kritiek leveren of tegenspreken. President Trump vertoont precies dezelfde trekken. Maar hoewel de meeste mensen hem alleen al eren uit angst voor represailles, zijn er toch ook mensen die er geen gehoor aan geven. Mordechai bijvoorbeeld. En dan gebeurt wat bij ons mensen zo vaak gebeurt. In de keten van oorzaak en gevolg rijgt het drama zich aaneen. Er zijn mensen die zien dat Mordechai niet knielt wanneer Haman voorbij komt. Maar ze merken ook dat Haman helemaal niet opvult. En dus gaan ze speciaal naar hem toe om dat te laten weten. Wij vinden dat stiekem en achterbaks en dat is het ook. Maar we moeten oppassen om hier niet alleen de splinter bij een ander waar te nemen. Hoe vaak roddelen we zelf over een ander? Hoe vaak is dat wat we zeggen niet op feiten, maar op kwaadsprekerij gebaseerd? Hoe vaak brengen wij een ander in moeilijkheden door onze giftige tong, niet alleen hier, ook buiten de kerk, in de politiek, in heel Nederland? Hoe graag geloven wij niet roddels die een ander in een kwaad daglicht stellen? En net als bij Haman kan ons ego gekwetst worden. Alleen al door de gedachte dat die valse tongen gelijk zouden kunnen hebben. Want daar ligt voor Haman de oorzaak van de Jodenhaat. Hij is voortdurend op zoek naar eigen eer en voelt zich beledigd wanneer hij denkt dat er iemand is die daar niet aan mee wil werken. Haman is groot in zijn eigen ogen en die grootheid mag door niemand worden aangetast. Wie die grootheidswaan in de weg zit, die moet het veld ruimen. Mensen die zichzelf overschatten, die kunnen het niet verdragen dat er iemand is die hen tegenspreekt. Want wat heeft hij nou eigenlijk voor een probleem? Hij is op de koning na de macht als in het land. En omdat de koning zo lui is als een bezem, heeft hij ook nog eens de feitelijk alle macht in handen. Zal het toch een biet zijn dat er zo'n klein mannetje is dat niet op zijn knieën gaat? Maar nee, dat is hem dus wel een biet. Want hij is niet echt een groot mens. Hij is alleen maar belangrijk gemaakt en is zo in zichzelf gaan geloven. Hij heeft geen rijbewijs, maar hij kan het niet laten om iedereen te laten zien wie hier nou eigenlijk aan het stuur zit. Zijn eigenschap die we ook vandaag de dag nog heel veel tegenkomen. En zo vindt hij dat die Mordechai vernietigd moet worden. Maar alleen Mordechai, dat is voor hem niet genoeg. Daarvoor vindt Haman zichzelf veel te belangrijk. Eén dode, dat past niet bij zijn statuur. Dus besluit hij dat het hele Joodse volk moet worden uitgeroeid. Die Entlösung der Juden vragen. Het is een haat tegen Joden die keer op keer de kop opsteekt. En de duivels die vieren feest in de hel. De Satan grinnikt al om de poets die hij gebakken heeft. Het volk van God zal worden vernietigd en daarmee zal Gods plan met de wereld definitief doorkruist zijn. Zonder nazaten van Abraham zal de Heer Jezus nooit als Messias geboren kunnen worden en kan Gods heil in hem niet meer worden uitgestort. Maar dan is daar ineens dat Joodse meisje dat koningin geworden is. De duivel mag wel bezig zijn om de boel af te breken. Gods werk kan hij nooit echt verhinderen. Een onschuldig wicht. Geen invloed, geen macht. En toch zal de Heer door haar heen werken om zijn volk te bevrijden. Ze heeft er nog helemaal geen idee van, maar ze is uitverkoren om werktuig te zijn in zijn handen. En dat is iets dat langzaam maar zeker als een vraag in haar gedachten zweeft. Die vraag of God leiding geeft in haar leven. Ze heeft een Mordechai voor nodig, zoals we wel vaker een aanleiding nodig hebben om over de dingen na te denken. Meestal hebben we te druk met werken, met ons gezin, met zorgen, soms gewoon met genieten van het leven en zorgeloos vrolijk zijn. Tot aan de vraag van Mordechai is er helemaal geen aanleiding voor dit meisje over andere dingen na te denken dan haar kleding, haar make-up en haar slanke lijn. En daarom is die vraag feitelijk een keerpunt in haar leven. En ook een keerpunt in het boek Esther. Tot Mordechai de vraag stelt, ontwikkelt alles zich in negatieve zin. Alles is zwart en somber en dreigend. Maar na die vraag wordt alles positiever. Blijkt de weg omhoog, de weg uit de somberheid en weg van het gevaar ineens ingezet. Die vraag zit haar aan het denken. En laten wij eens proberen om met haar mee te denken. Zoals een weesmeisje dat alleen haar oma had om voor haar te zorgen. En dan komen er ineens ambtenaren van Ahasveros die haar meenemen. Want wat ze zelf wil, dat speelt helemaal geen rol. Ze heeft geen andere keus dan gewoon gewillig mee te gaan. En dan wordt ze gebaat en opgesierd en gepoederd in het bordeel van Ahasveros. We kunnen daar mooie verhullende taal over ophangen. Maar dat vrouwenhuis, dat was gewoon een bordeel met maar één klant. Elke nacht probeert hij een ander meisje uit. Jaar na jaar na jaar. Nou, wanneer dat zo tot je door laat dringen, die hebben niet de neiging om hier de hand van God te ontdekken. Zo wordt geleefd en ze lijkt een speelbal te zijn van een grillig lot. Ze wordt in Perzië Ishtar genoemd, dat betekent sterren. Maar de Joden hebben dat verbasterd tot Esther, dat betekent verborgene. Ahasveros denkt zelf een meisje te kiezen als zijn koningin, maar hij heeft geen idee wie hij kiest. De vraag is of hij al niet wordt geleid in zijn keuze. Nadat hij Esther tot zijn koningin heeft gemaakt, weet hij nog steeds niet wie ze is. Hij weet niet dat ze een Jodin is en hij weet al helemaal niet dat zij een werktuig is in Gods hand. Die God van Israël, die hier ook een verborgene is, want zijn naam wordt nergens genoemd. Wie weet, met het oog op een tijd als deze, zegt Mordechai. Soms lijkt ons leven één lang en onnavolgbaar raadsel. Vallen we van toeval in toeval, lijkt het leven wel een rollercoaster waar we geen enkele invloed op hebben. Totdat God ons een hint geeft, zoals Mordechai hier bij Esther doet. Waarom moet dan juist mij dat overkomen? Welk doel moet dat nou dienen? Het zijn vragen die bij velen van ons opkomen. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze geleefd worden. Dat God leiding geeft in je leven, dat ligt er niet zomaar voor iedereen duimendik bovenop. Wie weet. Soms heb je een duwtje nodig. Dan hoef je alleen maar te bidden en je doorziet het ineens. Dat God er is, dat hij naast je staat, dat hij in en door jou werken wil. Er zijn tijden dat alles donker is, zoals dat hier voor de Joden ook het geval lijkt. Dan lijkt het wel alsof alles bepaald wordt door het lot. Dat lot, die poer, die Haman geworpen heeft om de wil van de goden te weten. Maar zijn afgoden zijn machteloos. Wanneer hij het lot laat werpen, dan weet hij helemaal niet dat het de God van Israël is die in dat lot de dag van de bevrijding bepaalt. Ook Mordechai ziet eerst alleen maar de ellende. De uitkomst dat er een einde komt aan het Joodse volk. Maar wanneer de nood het hoogst is, wanneer het water tot aan de lippen lijkt te staan, dan doorziet hij het ineens allemaal. Alleen Ahasveros is in staat om de wet te ontkrachten. En er is er maar één die toegang tot hem heeft om dat te vragen. Dat is zijn nicht. Die nicht die hij ook nog bereiken kan, al is dat maar indirect. En plotseling gaat hem een licht op. En denkt hij, dat is leiding. Dat is de leiding van God in het leven. Wij weten dat voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede, zegt Paulus. We hebben dat er net gelezen. God vindt het net zo erg als wij. Net zo erg als Mordechai wat er gebeurt. Er gebeuren dingen in deze wereld waar God een grondige afkeer van heeft. Mensen die elkaar naar het leven staan, mensen die de ander het licht in de ogen niet gunnen, mensen die zichzelf uitnemender achter dan de ander. Een ander willen normeren in plaats van zichzelf. God leidt met ons mee. Hij wil dat niet. Hij wil dat wij elkaar in liefde aanzien. Maar wanneer die dingen dan toch gebeuren, dan zal hij ze, wanneer wij hem lief hebben, laten bijdragen aan het goede. Dat is zijn belofte aan ons mensen. Dat hij dat wat ons lijkt te vermorzelen, onderdeel zal maken van zijn heilsplan. Meneer Mordechai zegt, wie weet, met het oog op een tijd als deze, dan beseft Esther ineens dat haar positie zin en betekenis heeft. Want zo gaat dat met de leiding van God in je leven. Je moet het geloven en het herkennen. Je moet er oog voor krijgen. Maar wanneer je het dan eenmaal ziet, dan vergeet je het nooit meer. Bij Esther gaan de luiken open. Ze begrijpt dat ze geen willoos slachtoffer is, maar een uitverkorene. Tot die opmerking van Mordechai was ze neerslachtig en bang. Maar nu komt ze in beweging. Een en al energie wordt ze. Dat geloof, dat bewustzijn, geroepen te zijn als werktuig, maakt actief. Esther zet andere mensen aan het werk en neemt ook heel bewust haar eigen verantwoordelijkheid. Als er een kans bestaat dat mijn volk gered kan worden doordat ik mijn nek uitsteek en ik zal daardoor ten onder gaan, dan is dat de moeite en het eventuele offer waard. Kom ik om, dan kom ik om. Maar wanneer God wil dat ik dat doe, dan zal hij het ook ten goede keren. We horen hier al een voorklank van die bede die er Jezus later in Gethsemane zal doen. Wanneer hij vraagt, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. De gehoorzaamheid van Jezus liet toe dat God die ongerechtigheid van het kruis kon laten meewerken ten goede. Wie leiding ervaart in zijn leven en zich overgeeft in de handen van God, die wordt ook toegewijd. En zo treedt Esther uit de verborgenheid en laat God door haar werken in het besef en vanuit het geloof dat ze daartoe uitverkoren is. Amen. U hoeft niet te gaan staan voor het bericht van overlijden, want die afkondiging hebben wij aan het begin van de dienst al gehad. Maar ik wil toch met een schriftwoord stilstaan bij het overlijden van Adriaan van Loon. Het bekende gedeelte uit Johannes 11 vanaf vers 25. Waar Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Amen. De dienstdaggebeden willen we afsluiten met een stil gebed en een gezamenlijk hardop gebeden. Onze Vader, mag ik u voorgaan in gebed. Goede God, wij danken u dat u ons steeds opnieuw bevrijden wilt van het kwaad dat ons bedreigt. En ons iedere keer opnieuw gevangen houdt. Ook wanneer wij het niet meer zien zitten, mogen we weten dat u alle dingen laat meewerken ten goede. Er komt een dag na iedere nacht, voorbij trekt iedere wolk. Omdat u een God bent die met ons meeleidt in de gebrokenheid van deze wereld. Omdat u een rots en een schuilplaats bent voor iedereen die op u vertrouwt en zijn leven en lot aan u toevertrouwt. In uw Zoon Jezus Christus hebt u het kwaad en de dood definitief buiten gevecht gesteld. Een daad van bevrijding waarvoor wij u nooit genoeg dankbaar kunnen zijn. O Heer, wij bidden u. Wij bidden u voor Adriaan van Loon en iedereen die hem gekend heeft en heeft lief gehad. We weten hem veilig geborgen bij u. We zullen over korte tijd zijn lichaam aan de aarde toevertrouwen. Maar ieder mens die sterft laat een lege plek achter in het leven van ons die achterblijven. Een plek die gevuld wordt met verdriet en gemis. Wil zijn met iedereen die hem gekend heeft. Wil hen troosten en sterken. En wilt u hen de overtuiging geven dat wij allemaal ooit vergaderd mogen worden met elkaar bij u. O Heer, wij bidden nu voor de mensen in Soedan. Al 2 jaar een burgeroorlog woedt. Een oorlog waarvoor geen pro-Soedanese activisten de straat op gaan. Waarbij niemand schande spreekt en rept van genocide. Maar er zijn in 2 jaar tijd al meer dan 150.000 mensen gestorven door geweld. En er heerst hongersnood. We weten dat u ieder mens ziet in zijn nood, ook wanneer wij die vergeten. Help ons om ook naar hen om te zien, zonder onderscheid. Mens staat hier op tegen mens, onverzoenlijk en uit op wraak. Geef hen de woorden in hun hart. U sprak in Leviticus toen u zei: laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren, heb je naaste lief als jezelf. Laat het moorden stoppen. Help een uitgehongerd volk dat verlangt naar een toekomst in vrede, dat vragen wij u. Wij bidden nu voor de mensen in Gaza en in Israël, dat ze naar vrede mogen streven en in vrede met elkaar willen leven van beide kanten. Gedenk de woorden die u sprak door Jesaja. Gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk mijn handen Asser en mijn erfdeel Israël. Laat de regering van Israël niet de fout maken die ooit Saul maakte, ongehoorzaam te zijn aan uw woord. Lever hen niet uit aan de Filistijnen, maar breng hen tot inkeer. Dat ze een gemangeld en vertrapt volk met barmhartigheid tegemoet mogen treden, zoals u altijd barmhartig geweest bent voor hen en voor ons. Dat vrede mag komen over Jeruzalem en al uw volk. Laat ook de gijzelaars terugkeren in de schoot van hun familie, dat vragen wij u. We bidden u voor de zieken uit onze gemeente. Wil met hen zijn, wil de handen van de apartsen die hen behandelen zegenen. Wil hen troosten met uw nabijheid en uw liefde. Doe hen beseffen dat ook ziekte en dood vijanden zijn, waarvan u ons ooit definitief bevrijden zult. Dat wij ook als gemeente om hen heen mogen staan. Dat uw liefde door ons heen zichtbaar mag zijn. Dat vragen wij u. En dan willen we nu in de stilte van ons hart voor uw voeten neerleggen, wat alleen maar in die stilte tot u kan worden gezegd. O Heer, verhoor ons gebed. In de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Bedenk dat God barmhartig is voor u. En dat hij eigenlijk van u vraagt om ook barmhartig te zijn voor anderen. We hebben het voorspel al gehoord. We zingen uit de Evangelische Liedbundel, die 223, de versen 1 en 4. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Thank you. Gods zegen beantwoorden met de woorden van lied 425 uit de kerkelijke liedbundel. Vervuld in uw zegen gaan wij onze wegen. Dat we die blijde boodschap van Gods genade mogen verkondigen aan alle mensen. Dat we de wereld mogen overtuigen van zijn liefde. Dan mogen we ons gedragen weten door zijn onmisbare zegen. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Ja.
Ons leven, uw zegen te brengen.